Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. Vandaag beginnen we met een nieuwe reeks gegeven door eerwaarde heer Jan Philippe in voorbereiding van Kerstmis. Hij zal iedere dag een catechese inspreken, van 17 tot 23 december. Dit zijn ook de dagen van de O-antifonen.
We zijn aangekomen bij de laatste dagen van onze voorbereiding op Kerstmis. De laatste dagen van de Advent. Het woord Advent komt natuurlijk van het Latijn Adventus. Advenire, komen, de komst. De Advent is dus eigenlijk een tijd waarin we de komst van de Heer gedenken. Niet alleen terugdenken aan wat lang geleden gebeurde, maar ook ernaar uitzien dat Hij eens zal wederkomen en zelfs ook verwachten dat Hij vandaag op ons toekomt. Advent is dus een tijd van de Heer die toen kwam, die eens zal komen en die eigenlijk nu al op ons toekomt. De O-antifonen in deze dagen willen een beetje de rode draad zijn. Het zijn de antifonen uit het brevier van de Vespers. Het zijn telkens aanroepingen in het heden, want we bidden ze nu, van de verwachte Messias. En het zijn natuurlijk ook een bede opdat hij voor ons vandaag al heil zou brengen. Vandaag, op 17 december, klinkt de O-antifoon als volgt. O wijsheid, voortgekomen uit de mond van de Allerhoogste, Gij doordringt alle dingen met mildheid en kracht. Kom nu en wijs ons uw wegen. Deze dagen, vlak voor Kerst, willen meer nog dan de andere dagen van de Advent dagen zijn van uitkijken naar. Vol verwachting, zoals 2 weken geleden de kinderen ook al deden naar de komst van de goedheilig man, de Sint. Ook wij zijn vol verwachting. Natuurlijk niet voor lekkers en speelgoedjes, maar voor iets meer fundamenteel. We verwachten Hij die de bron is van alle leven. Hij die het alles voor mensen kan en wil betekenen. Vanaf vandaag lezen we in de liturgie van de Eucharistie over de gebeurtenissen die de geboorte van Jezus voorafgingen. En we horen ook over de aankondigingen of de voorzeggingen ervan in het Oude Testament. Vandaag, op 17 december, horen we de profetie uit het boek Genesis, die wijst op de uitverkiezing van die ene stam, Juda. Juda werd niet uitverkozen door God omdat ze zoveel beter zou zijn dan anderen, maar omdat ze juist een bijzondere roeping heeft binnen Gods bevrijdend plan voor heel de mensheid. We horen dus hoe ze eigenlijk een grote verantwoordelijkheid krijgt ten opzichte van heel het volk van God, en eigenlijk ook, met uitbreiding, ten opzichte van heel de mensheid. De op het eerste zicht wat saaie afstammingslijst bij Matteüs in het evangelie wil vandaag ons duidelijk maken dat Jezus verankerd is in deze geschiedenis van de mensheid en ook natuurlijk in de geschiedenis van het volk van God. Gods zoon, de komende, is eigenlijk ook een van de onze, wil Matthäus daarmee zeggen. En hij is de vervulling van de grote verwachting die het Oude Testament in zich draagt. De lezing uit het boek Genesis gaat vandaag als volgt. In die dagen ontbood Jacob zijn zonen en sprak: Kom nu bijeen en luister, zonen van Jacob, luister naar Israël hier, jullie vader. Juda, jou prijzen je broers. Jouw hand drukt de nek van je vijanden neer. Voor jou staan de zonen van je vader gebogen. De welp van een leeuw is Juda. Met roof ben je opwaarts gekomen, mijn zoon. Hij vlijt zich neer, hij ligt als een leeuw, als de koning der dieren. Wie waagt hem te wekken? Van Juda zal de scepter niet wijken, de staf niet verdwijnen tussen zijn voeten, totdat hij verschijnt, die hem dragen mag. Hem zijn de volken gehoorzaam. Met dit stuk uit het boek Genesis zijn we aanbeland aan het einde van het leven van de aartsvader Jacob. En we zien het zo voor ons gebeuren, zoals het ook vaak nu nog gebeurt. Een laatste keer roept een oude vader na een gevuld leven zijn kinderen bij zich. Natuurlijk om afscheid te nemen, maar ook om hen duidelijk te maken wat zij in zich hebben en waarvan ze misschien niet altijd zich bewust zijn. Want ouders hebben vaak een feilloos gevoel als het aankomt op hun kinderen. Veel moet er niet gezegd worden, want ouders doorgronden hun kinderen. Ze herkennen heel wat van zichzelf in hen, maar hebben ook alleen maar voldoende aan enkele kleine tekens om te weten wat er scheelt, wat er in hen gaande is. Ze kennen hen door en door, hun kleine, zwakke kanten, maar ook hun sterke kanten. Ouders hopen niet alleen het beste voor hun kinderen, maar ze doorgronden ze nog voordat ze een woord zeggen. En bij Jacob is dat dus blijkbaar niet anders. Maar als hij het over Juda heeft, kijkt hij verder dan enkel zijn zoon. Maar hij kijkt ook naar zijn nageslacht. Het is als het ware een profetisch woord. Jacob als aartsvader verschijnt hier als een profeet. Want de zegen van Jacob voor zijn zoon Juda is meer dan een wens van voorspoed en geluk enkel voor zijn zoon. Maar hij spreekt hier als het ware een profetie uit over de komende generaties. Deze woorden zijn als een belofte die hen sterk zal steunen, vooral op de momenten dat het moeilijk gaat voor het volk. En we weten dat zijn nageslacht donkere momenten heeft meegemaakt. Vooral op die momenten klampten zij zich vast aan de belofte. De belofte dat de scepter van Juda niet zou wijken, wat er ook gebeuren zou. Al snel werd dit gelezen als dat een van zijn afstammelingen de Messiaanse zending zou vervullen. Je zou het kunnen verstaan dat Jacob zei: uit mij, uit het volk dat na mij komt, daaruit zal de bevrijder van Israël opstaan. En wij, mensen van de 21ste eeuw, wij weten wie dit geworden is. Jezus Christus de Heer. Hij, naar wiens geboorte we uitkijken, hij die geboren werd in een kribbe. Hij is de vervulling van die belofte. Hij is diegene die de scepter van Juda draagt. En op die gedachte haakt dan ook de antwoordpsalm in. de antwoordpsalm in de Eucharistie van vandaag, genomen uit Psalm 72, gaat als volgt. Mijn God, verleen de koning uw wijsheid, de koningszoon uw rechtvaardigheid. Hij moge uw volk rechtvaardig besturen, uw armen met billijkheid. Dan stroomt de vrede omlaag van de bergen en van de heuvels het recht. Hij zal het geringe volk beschermen, de zonen der armen verlossen. Rechtvaardigheid zal in zijn dagen ontbloeien en welvaart alom tot het einde der maanden. Regeren zal hij van zee tot zee, vanaf de rivier tot de grens van de aarde. Voor eeuwig blijven zijn naam geprezen, in ere zolang als er dagen zijn. Zijn naam zijn zegen voor alle stammen, bij alle volken met lof vermeld. Deze psalm, die vandaag als antwoordpsalm op de eerste lezing klinkt, is eigenlijk een gebed voor de koning. Een lied dat misschien wel bij de kroning zelf werd gezongen. Met deze woorden bidden wij op onze beurt dat hij de komende mag heersen door te dienen. Dat hij zijn volk mag voorgaan in het doen van recht en gerechtigheid. En dat de belofte aan de aartsvaders ook hem mag gelden. Namelijk dat hij een zegen mag zijn voor alle stammen en met uitbreiding voor heel de mensheid. Deze psalm, dit lied zou we kunnen zeggen, draagt ons in deze dagen voor kerst in de liturgie op aan de gezalfde, de ware zoon van David, Jezus de Heer die wij verwachten. Hij zorgt ervoor dat er geen strijd meer is, maar vrijheid, welzijn en geluk. Hij brengt een tijd waarin ieder mens tot voltooiing komt. Wat hij brengt, strekt zich niet alleen uit tot in lengte van dagen, maar ook tot in de breedte van de aarde. Maar wie is hij eigenlijk? Is hij misschien gewoon uit de lucht komen vallen? Het begin van het evangelie van Matteüs geeft hier, aan het begin van zijn evangelie, stapsgewijs antwoorden op. Het eerste wat hij doet, als hij wil vertellen wie Jezus is, is starten met een geslachtslijst te geven. Op het eerste zicht lijkt het ons allemaal maar een saaie boel te zijn. En vaak wordt ze ofwel maar snel gelezen, of slaan we ze maar over. We voelen ons bij het beluisteren van het evangelie van vandaag wel aangekomen en beland in een ambtelijk bureau. De registers worden opengeslagen, onbekende namen genoteerd, geslachtslijsten en verwantschapsrelaties bekendgemaakt, waarmee we niet veel kunnen beginnen. Het is eigenlijk maar een bureaucratische en droge beschrijving. En daarom dat als we dit lezen, we dit zo snel mogelijk achter de rug willen hebben. En dat is nu juist jammer. Want niet voor niets heeft Matteüs dit als eerste neergeschreven in zijn evangelie. Voor hem bevat het juist cruciale informatie, voor de lezer, en dus ook voor ons toehoorders. Want zo doet iedereen toch die iets neerschrijft. De eerste zinnen die mensen opvangen, die de aandacht vragen van de toehoorders, ja, daarmee heb je de mensen of raak je ze onherroepelijk kwijt. In die zinnen wil je al onmiddellijk duidelijk maken waar het om gaat. Laten we dus al maar eens luisteren naar die woorden, die eerste woorden van Matteüs in zijn evangelie. Geslachtslijst van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. Abraham was de vader van Isaak. Isaak van Jacob, Jacob van Juda en zijn broers. Juda was de vader van Peres en Zerach, die uit Tamar geboren werden. Peres was de vader van Gesron. Gesron van Aram, Aram van Aminadab. Aminadab van Nachson. Nachson van Salmon. Salmon van Boas, die uit Rahab geboren werd. Boas was de vader van Obed, geboren uit Rut. Obed was de vader van Isaï en Isaï van David, de koning. David was de vader van Salomo, die geboren werd uit de vrouw van Uria. Salomo was de vader van Rechabiam. Rechabiam van Abia. Abia van Asa. Asa van Josafat. Josafat van Joram. Joram van Uzia. Uzia van Jotam. Jotam van Achas. Achas van Hiskia. Hiskia van Manasse. Manasse van Amon. Amon van Josia. Josia van Jechonia en zijn broers in de tijd van de Babylonische ballingschap. Na de Babylonische ballingschap werd Jechonia de vader van Sealtiel. Sealtiel van Zerubabel. Zerubabel van Abiud. Abiud van Eliakim. Eliakim van Azor. Azor van Sadok. Sadok van Achim. Achim van Eliud. Eliud van Eleazar. Eleazar van Matan. Matan van Jacob. Jacob nu was de vader van Jozef, de man van Maria. Uit haar werd geboren Jezus die Christus genoemd wordt. In het geheel zijn er dus van Abraham tot David 14 geslachten. Van David tot de Babylonische ballingschap ook 14 geslachten, en van de Babylonische ballingschap tot Christus eveneens 14 geslachten. Hebben we het kunnen volgen? Of vonden we het effectief een heel saai stuk? Matthäus schrijft deze lange geslachtslijst op om twee dingen duidelijk te maken. God treedt ten eerste binnen in de mensengeschiedenis, wil hij zeggen. En ten tweede wil hij duidelijk maken, wat die geschiedenis ook is, God zet zijn plan door. Niets kan het blijkbaar tegenhouden. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Laten we zo dadelijk hier eens verder op ingaan.
Thank you.
Laten we dus eens dieper ingaan op die twee elementen die voor Matteüs zo belangrijk zijn om ze te verwerken in de geslachtslijst aan het begin van zijn evangelie. Met de afstammingslijst wil Matteüs dus duidelijk maken dat Jezus binnentreedt in de geschiedenis van ons mensen. Of anders gezegd, met de woorden uit het credo, Hij is aan ons gelijk geworden. Hij is waarlijk mens. In de eerste zinnen van zijn evangelie komen we al onmiddellijk sleutelelementen tegen van onze geloofsbelijdenis. Hij gaat dus onmiddellijk recht naar de kern van wat hij gelooft. Matteüs wil door deze geslachtslijst duidelijk maken dat God door de menswording in Jezus in heel het netwerk van menselijke relaties is binnengetreden, volledig mens is geworden met alle lasten van menselijke vergankelijkheid. Want al wordt hier slechts een wettelijk register gegeven, we weten er toch uit dat hij werkelijk uit het geslacht van David stamt. Hij staat dus midden onder de mensen. Hij is dus niet meer veraf, zodat ons roepen tot hem in de ruimte verloren zou gaan. Hij is ook geen sublieme schepping die met een soort schijnlichaam op respectabele afstand boven de aarde zweeft. Nee, hij staat met beide voeten op deze aarde. Hij is betrokken in heel dat gewirwar van het menselijke. Hij is mens onder de mensen. Nu, in de opsomming die we beluisterden in het evangelie, komen allerlei mensen voor. Goede, maar ook slechte. Zondaars. Het is niet de opsomming van enkel maar volmaakte mensen waar uiteindelijk, door een lange periode van verdere uitzuivering en opklimming, de lang verwachte komt. Hoe bevreemdend dit ook op het eerste zicht is. Toch is het ook mooi om te horen dat uit het geslacht dat Jezus voorafging, dat daar ook zondaars bij hoorden. De Messias komt niet voor uit generaties van uitzuivering of een elite, maar uit onze banale menselijke geschiedenis, met zijn ups en downs. En het is midden in die geschiedenis van sympathieke prutsers, zouden we kunnen zeggen, dat hij staat, om ze om te vormen en op een hoger niveau te tillen. Het evangelie van Matteüs begint met drie grote namen, sleutelfiguren in dit evangelie, in deze geslachtslijst. Hij duidt aan Abraham, David en tenslotte natuurlijk Jezus, om wie het te doen is. Abraham is niet de minste. Het is de man van de roeping, van de belofte en van het geloof. Hij trok weg uit zijn land op vraag van God, liet alles achter om het beloofde land te ontdekken. Hij is de stamvader van alle gelovigen, aan wie God beloofd heeft dat in zijn zaad alle volken der aarde gezegend zullen zijn. De eerste lezing verwijst ook naar die tijd van de aartsvaders. Het belangrijke begin dat fundamenteel zal zijn voor heel de mensheid. Vervolgens stipt Matteüs nog een tweede belangrijke naam aan in zijn geslachtslijst, namelijk David, die een naam van de Heer veldslagen zal leveren, Jeruzalem tot stad van God maakt en het rijk met koninklijke luister grondvest. Aan hem heeft God beloofd dat hij zijn zaad zou zegenen, dat zijn koningschap bestendig zou zijn en dat zijn troon niet zou wankelen. Hij is de tweede grote figuur die ook door God gezegend werd. En tenslotte is de derde belangrijke figuur, de belangrijkste van de geslachtslijst, natuurlijk Jezus, de door God geroepene bij uitstek, zou je kunnen zeggen. Hij die alle voorgaande beloften zal vervullen, die verwerkelijkt wat de twee anderen, Abraham en David, enkel maar vooraf beelden. Hij is het uiteindelijk die het nieuwe godsvolk zal samenbrengen. Zoals zijn voorvader David zal hij een overwinnaar zijn, maar dan vooral van geestelijke vijanden en stichter van het nieuwe Jeruzalem, grondvester van het Rijk Gods. Maar in deze geslachtslijst is er toch ook iets bijzonders aan de hand. Je zou kunnen zeggen dat de eigenlijke uitverkorene voor dit plan van God uiteindelijk blijkt een meisje te zijn, van wie wel gezegd wordt dat ze trouwde met Jozef, maar verder vinden we geen stam- of geslachtslijst van haar. Alleen horen we dat ze een naam heeft. Maria heet zij. Het is dezelfde naam als de zus van Mozes droeg, die Mirjam heette. Mirjam zong het lied van de uittocht, de jubelzang van het nieuwe begin. En zo zou je kunnen zeggen dat Maria dus eigenlijk ook de figuur is die dat nieuwe begin verbeeldt in deze geslachtslijst. Een nieuw begin voor heel de mensheid dat zal aantreden door de geboorte van haar zoon, Jezus. Met een knipoog maakt Matthäus zo duidelijk dat God de grootste dingen tot stand brengt, niet enkel door mannen als Abraham en David, maar ook door middel van mensen zoals Maria, die niet of nauwelijks bij de mensen meetellen. Wat Matthäus hier doet, in deze geslachtslijst, is de geslachtslijst van Jozef overlopen. Voor ons wat vreemd, want Jozef, dat weten we en dat zeggen de evangeliën toch ook, is niet de biologische vader van Jezus. Dat is toch God zelf. En dat gelooft natuurlijk Matthäus ook. Daarom ook dat hij wel expliciet vermeldt dat hij de man van Maria is, maar niet de vader van Jezus. Hij doet dit omdat hij weet, zoals hij ook verder zal vertellen, dat Jezus niet uit Jozef en Maria geboren is, maar uit de Heilige Geest, die over Maria is gekomen. Maar dat neemt niet weg dat Jozef de echtgenoot is van Maria, en dus, in wettelijke zin, de vader van Jezus. Wat voor ons vreemd is, was voor de Joden van die tijd niet zo vreemd. Want voor hen had de wettelijke vader dezelfde rechten en plichten als de echte. En dus gingen zijn rechten ook over op de zoon. En dat is het dus dat verklaart waarom Jezus via Jozef geplaatst kan worden in het geslacht van David. Voor ons misschien een beetje vreemd, omdat niet Jozefs bloed door zijn aderen stroomt. Maar voor de Joden voor wie Matthäus schrijft, een evidentie. Deze geslachtslijst maakt duidelijk dat Jezus roemruchte voorvaders heeft, van wie de belofte via Jozef op hem rust. Maar waarom moeten al die andere namen er dan bij, zou je kunnen afvragen? Had het dan niet wat beknopter en dus wat minder saai kunnen zijn? Nee, natuurlijk niet. Elke naam is van tel. Matthäus kribbelt niet zomaar iets op papier. Want Matthäus wil ook duidelijk maken dat het niet gewoon is uit de kracht van de mensheid, vanuit grote mannen, dat we hier geraakt zijn tot bij Jezus. Maar dat het uiteindelijk door God is dat we tot dit punt komen. Daarom ook dat hij naast grote figuren ook anderen een plaats geeft in de opsomming. Want als we de menselijke kant van het verhaal zien, en dat is belangrijk voor Matthäus, dan zien we ook heel wat kleinmenselijkheid, fouten en zonden. De namen uit de geslachtslijst roepen ook minder fraaie episodes op, zoals de echtbreuk van David of de ontrouw aan God door Salomo. En ook heel het wanbeleid van de koningen van Israël wordt opgeroepen. Onder de stammoeders, van wie namen in het register worden genoemd, komt bijvoorbeeld de bloedschendige Tamar voor. De vrouw die tot het uiterste ging om moeder te zijn in Israël en dus met haar schoonvader sliep. Ook wordt bijvoorbeeld de overspelige Rahab genoemd bij naam. Zij die de verspieders hielp wel in Jericho, maar die toch maar van slecht allooi was. En ook Uria's vrouw wordt genoemd. Zij de echtpreekster die haar man bedroog met koning David. En ook Rut, de vreemdelinge die huwde met Boas, die eigenlijk niet hoorde tot het volk van God, die onwettig eigenlijk bij het volk van Israël introuwt, passeert de revue. Stuk voor stuk zou je kunnen zeggen dat het onbehouwen en onbruikbare stenen zijn waarop God kan bouwen. En toch, zo maakt Matthäus door deze opsomming duidelijk, en toch, wat menselijk onmogelijk was, waaraan de mensheid geen verdienst heeft, wordt toch mogelijk. Mogelijk omdat God er de hand in heeft. Deze geslachtslijst laat dus ook mooi zien dat God mensen ondanks alles redt, heiligt en uitverkiest. Zo maakt dus Matthäus aan de andere kant met deze geslachtslijst duidelijk dat het door God is dat zijn plan uiteindelijk werkelijkheid wordt. Ja, je zou zelfs kunnen zeggen, met vaste, mathematische zekerheid voltrekt zich alles. Hij spreekt van 3x14 generaties in het begin van het evangelie. De Messias komt ondanks Israël, wil Matthäus zeggen, en het Rijk Gods komt ondanks de gebrekkige voorbereiding toch op de vastgestelde tijd. Midden in de geslachtslijst staat de Babylonische gevangenschap. Je zou kunnen zeggen, het einde van alle hoop en de vernietiging van alle gedane moeite. Je zou kunnen zeggen, terugkijkend op de mensengeschiedenis, telkens weer blijkt de draad af te breken, maar telkens ook weer knoopt God hem opnieuw vast. Hij heeft de belofte gedaan. Hij vervult haar ook. Hij is trouw, ook al wordt Israël ontrouw. Abraham was de belofte geschonken van een groot nageslacht. Aan Juda de belofte dat de scepter hem niet zou worden ontnomen tot aan de vervulling van het woord. En aan David de belofte van een eeuwig koningschap. En zelfs in de donkerste tijd van de ballingschap aan Babylon stromen, voorspellen de profeten de bouw van een nieuw Jeruzalem, van een nieuwe tempel en een nieuw godsrijk. En juist in de tijd dat de glans verbleekt en de grootheid verdwenen is, want Israël stelde 2000 jaar geleden niets voor, voltrekt zich uiteindelijk Gods belofte in Jezus. De verwachting vindt vervulling. De droom verwerkelijking. Zo ligt er toch onder deze droge opsomming van namen en verborgen een verborgen gloed. Ze is de aankondiging van de blijde boodschap, dat namelijk God zich het lot van mensen aantrekt en verandering brengt. Dat hij in Christus mens wordt, ondanks zonde en falen van mensen. Dit stuk evangelie maakt duidelijk dat God ons ondanks alles gebruiken kan en ook gebruiken zal. Dat een donker verleden daarbij geen beletsel vormt. Dat persoonlijke ongeschiktheid geen bezwaar zijn. Maar dat al het kleine groot, al het afstotelijk aantrekkelijk, al het nietige waardevol en al het menselijke vergoddelijk wordt, in en door Christus, de gezondene en gezalfde van de Heer.
En zo zijn we, beste luisteraars, aan het einde gekomen van deze catechese in voorbereiding van Kerstmis, gegeven door eerwaarde heer Jan Philippe. Wij wensen u nog een gezegende dag toe.